Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending van het programma Boekat lezen wij verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We zijn ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 7. Ik verwijder het hart van steen uit uw lichaam en schenk u een hart van vlees. En zuster Margarita Vallapila had het over innerlijke kwetsuren van het onderbewustzijn. Vaak zijn de kwetsuren in de moederschoot erger dan die na de geboorte. De toestand van de moeder en alles wat zij tijdens de zwangerschap meemaakt, gaan over op het kind. Wanneer de moeder onder kwetsuren lijdt, zal ook het kind onder diezelfde kwetsuren lijden. Stel bijvoorbeeld dat een echtgenoot zijn vrouw dwingt om met hem te slapen en die vrouw vervolgens ongewild zwanger wordt, dan is het denkbaar dat de vrouw haar kind vanaf het begin van haar zwangerschap afwijst. Ook is het mogelijk dat de houding van haar man haar woedend maakt en dat zij zich vernederd voelt. Dat alles oefent tijdens de zwangerschap invloed op het kind uit. Het kind voelt alle ervaringen, gedachten en indrukken van de moeder. Is de moeder tijdens de zwangerschap droevig, dan gaat deze droefheid over op het kind. Hetzelfde voor andere gemoedstoestanden. Later zal dat allemaal gevolgen hebben voor het kind. In persoonlijke gesprekken word ik vaak met dergelijke gevallen geconfronteerd. Nu volgt het getuigenis van mevrouw Claudia Unger, die door Jezus werd genezen. De retraite van maart was de meest weldadige die ik tot nu toe heb meegemaakt. Ik had al vele jaren verschillende lichamelijke klachten. Zolang ik me kan herinneren, sinds ik 6 jaar was ongeveer, heb ik regelmatig last van zware migraine. Later kwamen daar rug- en nekklachten bovenop, evenals spanningen in de schouders. Ik had de indruk dat ik een zware last moest torsen. Vooraleer ik naar de retraite ging, heb ik Jezus mijn migraine voor ogen gehouden en gezegd: indien het uw wil is dat ik de migraine blijf behouden, dan vraag ik niet langer om ervan te genezen, maar offer ik dit op. Ik vraag u evenwel me ervan te bevrijden en genezen. Tijdens de lofzang hieven wij de handen op en zongen in talen. Ik voelde een warmte stromen doorheen gans mijn rug. Jezus was begonnen mijn rug te genezen. Toen we bij het genezingsgebed alle fasen van ons leven doorliepen, vanaf de ontvangenis tot vandaag, riep ik van binnen de hele tijd heel intens: Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Op het ogenblik dat we voor genezing tijdens de geboorte baden, huilde ik heel hard. Ik hoorde bijna niets meer van wat zuster Margarita voorbad. Zuster Kiliana bekommerde zich liefdevol om mij en stelde me gerust. Later zat ik ontspannen met gesloten ogen op mijn stoel, terwijl om me heen "Dank u, Jezus" werd gezongen. Ik voelde een soort kloppen op mijn wervels en merkte dat Jezus mijn wervelkolom wervel voor wervel oprichtte. Ik voelde veel warmte in mijn rug en een huivering van mijn hoofd tot aan mijn schouders. Het leek alsof mijn bovenlichaam tot aan mijn hoofd steeds meer naar achter gebogen werd. Dit moet er raar uitzien, dacht ik bij mijzelf en snel opende ik mijn ogen. Ik stelde echter vast dat ik nog steeds heel gewoon op mijn stoel zat. Verder leek het alsof er vanuit mijn buik en maag iets verdween en dat gaf een gevoel van verlichting en vrijheid in mijn buik. Ja, Jezus heeft me genezen van mijn onderbewuste kwetsuren, vooral van het trauma van mijn geboorte. Ik mocht een grote vreugde en een diepe innerlijke vrede ervaren, zoiets eenmaligs en wonderbaars. Jezus heeft mij op 3 vlakken genezen. Alleluia. Dank u, Jezus. Vaak vraag ik tijdens de retraites aan de deelnemers: wil iemand graag een kind hebben? Wanneer er ja geantwoord wordt, geef ik hen de volgende raad. Vast en bid voor u eraan begint. Tot de mannen richt ik mij met de woorden: zodra u vaststelt dat uw vrouw zwanger is, doe haar dan zo mogelijk dagelijks een plezier. Houd, voor zover dat haalbaar is, alles wat haar opjaagt of verdrietig maakt, ver van haar vandaan. Zwangere vrouwen zouden zo vaak mogelijk lofliederen moeten horen en die zelf zingen. Ze zouden hun ongeboren kind iedere dag moeten zegenen. Een aanstaande moeder moet ook voor haar kind bidden, niet alleen voor een goede geboorte en een gezond kind, maar ook opdat God het kind veel gaven zou schenken. Ooit gaf ik een echtpaar met een kinderwens dit advies. Zij volgden mijn raad en mochten ervaren dat het kind al vroeg met lofprijzing begon en graag uit de kinderbijbel hoorde vertellen. Het ging zelfs naar een bijbelgroep voor kinderen. Indien alle kinderen zo behoed en voorbereid ter wereld zouden komen, zou de wereld vredevoller en blijer zijn. Indien ouders hun zwangerschap zouden accepteren, zou er minder geweld zijn. Zouden de leraren op school het gemakkelijker hebben en zou er vrede zijn in de wereld.
Thank you.
heeft zuster Margarita Vallapila het over onbewuste kwetsuren. Behalve onder bewuste kwetsuren bestaan er ook onbewuste kwetsuren. Dat zijn kwetsuren die we kennen, maar vergeten zijn, die evenwel nog in het diepst van ons hart liggen. Een man kon absoluut geen kloosterzusters verdragen. Telkens hij er een ontmoette, ontstak hij in woede. Hij wist niet waarom. Tijdens een gesprek werd hij door het gebed van de priester herinnerd aan een voorval uit zijn schooltijd. In de derde klas had zijn lerares hem gestraft voor iets wat hij niet gedaan had. Een medeleerling had ongemerkt gestolen geld in zijn zak gestopt. Toen de lerares het bij hem ontdekte, werd hij verdacht en onschuldig gestraft. Deze lerares was een kloosterzuster. De pijn daarvan droeg hij nog steeds met zich mee. Nadat de priester hem deze gebeurtenis in herinnering had gebracht en ze samen gebeden hadden, kon hij zijn medeleerling en de lerares vergeven en was hij genezen. Deze man begreep niet waarom hij zo'n afkeer had van kloosterzusters. Hij was die gebeurtenis immers al lang vergeten. Omdat de kwetsuren echter nog steeds aanwezig waren, stak de woede nog steeds de kop op, zodra hij een kloosterzuster ontmoette. Vaak is het zo dat we de werkelijke reden van ons gedrag in een of andere situatie niet kennen. Er zijn mensen die zich moeilijk kunnen beheersen en snel kwaad worden, omdat zij zichzelf niet kunnen aanvaarden. De oorzaak, de wortel van het kwaad, bevindt zich diep in het hart. En zuster Margarita Vallapila heeft het nu over bewuste kwetsuren. De derde vorm van innerlijke kwetsuren zijn kwetsuren waarvan we ons bewust zijn, waarvan we de oorzaak nog kennen. Op onze retraite in Medjugorje was ook een groep uit Tahiti aanwezig. Een van hen, een dame, was heel ongelukkig. Zij leed aan ondraaglijke gewrichtspijnen. Zij kwam op gesprek. Nadat ik haar gevraagd had of ze nog iemand moest vergeven, erkende ze, naar meer uitleg door mij, hoe belangrijk vergeving is. Ik vertelde haar waarom zij in haar leven zo ongelukkig en ontevreden was en niet meer kon bidden. 12 jaar eerder wilde zij met haar man een huis bouwen op een stuk grond dat hij van zijn ouders geërfd had. Toen de bouw werd opgestart, wou zijn broer daar opeens ook bouwen en werd de bouw onderbroken. Uiteindelijk mochten ze toch weer verder bouwen, maar ook deze keer zorgde de broer voor problemen. Ten slotte zagen zij helemaal af van hun plannen en trokken ze ver weg. Deze gebeurtenis had haar innerlijk zo diep gekwetst dat zij het contact met die familie heeft verbroken. Bij het bidden herkenden wij die kwetsuren. De vrouw zag in dat zij enkel kon genezen als zij zich bekeerde en haar schoonbroer vergeving schonk. Bij het gebed om vergeving schonk God haar de genade om van ganser harte te kunnen vergeven. Aansluitend getuigde ze dat zij niet alleen lichamelijk, maar ook innerlijk genezing had gevonden. Ik herinner me nog een soortgelijk voorval van lichamelijke en innerlijke genezing in Japan. Tijdens de retraite maakte ik kennis met een deelnemer bij wie als kind, het was al 76 jaar geleden, het rechter gehoororgaan operatief verwijderd was. Fysiologisch gezien was het dus onmogelijk nog te horen met het rechteroor. Zijn ouders hadden een operatie aan het linkeroor geweigerd omdat de kans op succes even gering was als voor het rechteroor gebleken was. Zonder die operatieve ingreep had hij echter in de loop der jaren vaak last van verretteringen gehad aan dat linkeroor en moest hij diverse operaties ondergaan. Zonder hoorapparaat was hij doof. Alleen als zijn gesprekspartner naar hem toegewend stond, kon hij door te liplezen wat begrijpen. Tijdens de uitstorting van de Heilige Geest bemerkte hij warmte aan het oor en kon hij plotseling weer horen. Een andere, veel belangrijkere genezing was ook de grote vreugde die hij ervoer toen hij werd genezen van zijn minderwaardigheidscomplex. Jezus had hem niet alleen een beter gehoor, maar ook een nieuw hart geschonken. Op die manier kon hij voor Jezus een geweldig getuigenis afleggen en veel mensen sterken in hun geloof. De mens bestaat immers uit geest, ziel en lichaam. Geest, ziel en lichaam hangen in de eenheid niet alleen samen, maar ze zijn ook van elkaar afhankelijk. Dat verklaart waarom innerlijke genezingen vaak tot lichamelijke genezingen leiden. In ons leven hebben we mogelijk gebeurtenissen meegemaakt die ons blijven achtervolgen en ons niet loslaten. Negatieve ervaringen die ons zodanig gevormd hebben dat we er tot op de dag van vandaag geen komaf mee kunnen maken. In ons dienstwerk beleven we telkens weer dat, zodra mensen vergeven, ze vaak tegelijkertijd innerlijke en uiterlijke genezingen ervaren. Vraag is of er geen blokkades zijn die verhinderen dat Jezus ons een nieuw hart kan schenken? Lieve luisteraar, Jezus heeft ons heel duidelijk gezegd dat Hij ons een nieuw hart wil geven. We moeten enkel aan de volgende voorwaarden voldoen. 1. We moeten Jezus Christus de eerste plaats in ons leven geven en Hem als enige redder en verlosser aannemen. In de brief van de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 9 en 10, staat: Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Tweede voorwaarde. We moeten van ganser harte spijt hebben over onze zonde en bereid zijn ons te bekeren. We moeten een zuiver hart hebben en vrij van zonde zijn. Jezus begon zijn verkondiging met de volgende oproep, dat we kunnen lezen in het Evangelie volgens Marcus hoofdstuk 1, vers 14 en 15. Jezus ging naar Galilea en verkondigde er de blijde boodschap. Hij zei: De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Voor Jezus is het van wezenlijk belang dat wij ons bekeren en ons leven iedere dag opnieuw beginnen. In het boek Ezekiel, hoofdstuk 18, vers 30 en 31 lezen we: Bekeer u, wend u af van al uw wandaden, anders worden ze u noodlottig. Breek met al de wandaden die ge bedreven hebt, vernieuw uw hart en uw geest. God wil ons een nieuw hart schenken, maar wij moeten ook bereid zijn dat te aanvaarden door vrij te worden van zonde. En de derde voorwaarde, we moeten vergeven. In Jezus Sirach, hoofdstuk 28, vers 2, lezen we: Vergeef uw naaste zijn onrecht, dan worden, wanneer gij erom bidt, uw eigen zonde kwijtgescholden. Hier zien we hoe belangrijk het voor God is dat we de mensen vergeven die ons onrecht hebben aangedaan. Zo bidden we immers ook dagelijks in het Onze Vader. Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Wanneer wij onze naasten niet vergeven, kan God ook onze zonden niet kwijtschelden. Jezus zelf heeft ons dit gebed geleerd. We zullen in ons leven enkel vergeving en genezing ervaren wanneer we zelf bereid zijn de mensen te vergeven die ons gekwetst hebben. We moeten ook bereid zijn onszelf te vergeven. Sommige moeders betuigen na een abortus zoveel spijt, ze biechten en blijven desondanks met schuldgevoelens leven. Zij slagen er niet in zichzelf te vergeven. Zij geloven niet dat God hen hun zonde vergeven heeft, dat Hij werkelijk zo barmhartig is. Ook wanneer onze voorouders onverzoend met God gestorven zijn, kan er een blokkade zijn. We lezen in het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 5b. Ik ben voor hen die mij haten een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om voor onze voorouders te bidden, indien zij overleden zijn zonder zich met God te verzoenen. Verder moeten we ook vergiffenis vragen aan die mensen die wij gekwetst hebben. Voor zover het ons mogelijk is, moeten we ook op dat vlak orde op zaken stellen. God heeft onze vergeving nodig, opdat ook Hij ons kan vergeven. De vierde voorwaarde betreft de volkomen overgave aan God. We moeten alles aan Jezus willen afgeven, zodat we vrij zijn voor Hem. In Matteüs, hoofdstuk 11, vers 28, lezen we: Komt allen tot mij die belast en beladen zijn, en ik zal u verkwikken. Ons hart bevat veel bitterheid. De ontmoeting met Jezus Christus kan alles zoet maken. De Israëlieten hadden in de woestijn water gevonden, maar het was bitter. In Exodus 15, vers 25 lezen we: Mozes smeekte Jahwe om hulp, en Jahwe wees hem een stuk hout aan. Hij wierp dat in het water en het water werd zoet. Zo gaat het ook in ons leven. Zonder God is ons leven bitter. Met Jezus gaat alles veel beter. In ons leven gebeurt er veel. Sommige dingen blijven hangen, bewust of onbewust, vooral de kwetsende ervaringen. Die innerlijke kwetsuren kunnen ons ziek maken. Zolang we leven, kwetsen we elkaar, of we het willen of niet. Het is belangrijk dat we elkaar steeds opnieuw vergeven en dagelijks hernieuwd met Jezus leven. Zo zal ons hart niet verharden en zullen we in ons gezin en in de maatschappij gelukkig en in vrede met God en onze naasten leven. We kunnen elkaar bijvoorbeeld 's avonds na het gezinsgebed zegenen, zodat we verzoend gaan slapen. Lieve luisteraars, wil u Gods belofte aannemen? Hij wil ons echt een nieuw hart geven. Dat is zijn belofte. Open uw hart vandaag voor hem en zijn heil. Laat ons bidden. Heer Jezus, schenk ons de genade dat we alle mensen kunnen vergeven die ons in ons leven pijn gedaan hebben. Geef ons ook de genade die mensen om vergeving te vragen, die we zelf gekwetst hebben. Schenk ons een nieuw hart van vlees, dat de genadestroom van het goddelijk leven ons doordringen kan. Amen. Thank you. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus. We zijn ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 8. Jezus is verrezen en hij leeft. De Heer is verrezen. Hij is waarlijk opgestaan. Wie die boodschap niet gelooft, kan geen christen zijn. In dit hoofdstuk wil ik u, door tal van getuigenissen, laten kennismaken met onze ervaringen met de verrezen Jezus. Inderdaad, Jezus is verrezen en ook vandaag nog leeft Hij onder ons. Alleluia. Die Jezus is altijd onder ons, ook vandaag. Vooral wanneer we onderweg of in nood zijn, voelen we Hem des te meer. In de brief aan de Hebreeën lezen we, in hoofdstuk 13, vers 8, Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. We kunnen zijn aanwezigheid alleen maar ervaren wanneer we intensief met Hem leven. Wanneer we in Gods woord geloven en er naar handelen, zullen we Hem en Zijn liefde gewaar worden, op voorwaarde dat we Zijn liefde beantwoorden en getuigen dat Jezus vandaag leeft, net zoals 2000 jaar geleden. De volgende gebeurtenissen zullen aantonen dat Jezus genezing en verzoening kan schenken in relaties die uitzichtloos leken. Aan een van mijn retraites in Berlijn nam een vrouw deel, Sigrid genaamd, die haar moeder al meer dan 50 jaar lang geen vergiffenis had kunnen schenken. De voordracht over vergeving liet haar begrijpen dat ze haar moeder moest vergeven. Later, tijdens het vergevingsgebed, raakte Jezus, die vandaag leeft, haar aan. Vervolgens slaagde ze erin haar moeder van harte te vergeven. Op een volgende gebedsdag in de hal van Theresia van Lisieux in Bad Soden-Salmünster getuigde ze ten overstaan van ongeveer 1000 mensen. Ze vertelde dat ze na de retraite in Berlijn naar huis reed, toen ze in haar hart een innerlijke stem hoorde die haar zei: rijd naar uw moeder en vergeef haar. Dat deed ze. Bij haar moeder aangekomen, knielde ze voor haar neer en zei: mama, 54 jaar lang heb ik u gehaat, omdat u mij geslagen en opgesloten hebt. Ik vraag u hier op mijn knieën vergiffenis, omdat ik u zo lang gehaat heb. Daarna vielen ze elkaar in de armen. Verder vertelde ze: dit was het belangrijkste moment in mijn leven. Nooit eerder had ik zo'n vrede gekend. Jezus heeft alle negatieve gevoelens die zich 54 jaar lang tussen mijn moeder en mij opgestapeld hadden, in één ogenblik opgelost. Slechts 4 dagen had ik bij Jezus gezeten en naar het woord van God geluisterd. Dat heeft zich geloond. Ik zou aan iedereen willen vertellen hoe geweldig het is wanneer men zich na zoveel jaren verzoent. Het doet een mens zo goed. Mijn belevenis was hiermee nog niet afgerond. De volgende nacht had ik een droom die mij het leven van mijn moeder toonde, van achter naar voor, tot bij haar geboorte, toen zij nog een baby was. Op dat ogenblik ontving ik de diepe zekerheid: Jezus, die vandaag bij ons leeft, heeft ons beiden een nieuw leven geschonken. Hier nog een ander voorbeeld over de ontmoeting met Jezus zodra we vergiffenis schenken. Het was in Zweden. Een moeder en een dochter met grote onderlinge relatieproblemen namen deel aan onze retraite. Beiden waren op zoek naar Jezus. Ze zaten 4 dagen bij hem en luisterden beiden naar het woord van God. Op het ogenblik dat ik de vergevingsgebeden voorbad, begon de dochter te huilen. De moeder, die achter haar zat, probeerde haar te troosten. De dochter weerde haar echter af en begon nog veel harder te huilen. Tijdens de pauze had ik met beiden een gesprek. De dochter vertelde dat zij nooit een goede relatie met haar moeder had gehad. Ze had nooit van haar kunnen houden en ze had zich ook nooit door haar moeder geliefd gevoeld. Nu echter, zei ze, ervaar ik dat Jezus mij geholpen heeft mijn moeder alles te vergeven. De moeder schetste haar geschiedenis. Als jonge vrouw leerde zij een Amerikaan kennen en was met hem naar de Verenigde Staten getrokken. Daar werd ze zwanger van hem, maar de man verliet haar. De aanstaande moeder was ten einde raad. Ze had geen geld en kende niemand. Ze vroeg zich af hoe zij die hele situatie moest bolwerken en hoe ze erin moest slagen het kind alleen op te voeden. Ze dacht aan abortus. Toen vond ze nog tijdens de zwangerschap een job. Ze deed geen abortus, maar innerlijk wees ze haar kind af. Later trok ze met het kind terug naar Zweden. De relatie tussen moeder en dochter bleef verstoord. In deze omstandigheden kwamen ze naar de retraite. Toen we om vergeving baden, genas God niet alleen de innerlijke kwetsuren van de dochter, maar ook de negatieve ervaringen van de moeder. Zij zijn daar nu heel gelukkig om, want zo ontstond er vrede in hun relatie. Na de verzoening konden zij beiden een nieuw leven met Jezus beginnen. In de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3, vers 8, lezen we: Eén ding echter, vrienden, mag u niet ontgaan. Voor de Heer is één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag. Petrus bevestigt dat er voor Jezus geen tijdrekening bestaat. Hij is altijd tegenwoordig. Hij is op verschillende manieren voor ons tegenwoordig. Hij wil niet alleen met ons leven, maar ook in ons binnenste zijn. Daarom heeft Hij de heilige Eucharistie ingesteld. Omdat Hij ieder van ons zo lief heeft en er voor altijd voor ons wil zijn, heeft Hij zich vernederd, zich heel klein gemaakt en is Hij een stuk brood geworden. Zo leeft Hij ook vandaag in het sacrament van de Eucharistie en wij mogen Hem iedere dag ontvangen. In het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 6, vers 35, zegt Jezus: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Een uitnodiging van Jezus aan ons. Hij schenkt zichzelf aan ons in de Eucharistie. Hij wil brood voor ons zijn, voedsel voor onze ziel op de weg door het leven. Helaas zijn er tegenwoordig veel mensen die Jezus in de heilige communie ontvangen, maar niet echt geloven dat het de Heer zelf is die zich aan ons schenkt in de hoedanigheid van brood. In dit verband wil ik nog een getuigenis met u delen. Sunny is een persoon uit India die net als zoveel mensen niet kon geloven dat Jezus werkelijk in de heilige Eucharistie aanwezig is. Hij vertelt hier zijn ervaring met de Eucharistische Jezus. Ik was me er niet van bewust dat Jezus werkelijk aanwezig is in de heilige Eucharistie. Ik bad veel en graag, maar ik kon niet echt in de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie geloven. In 1993 ging ik naar een gebedsgroep waar ook enkele kloosterzusters en priesters bij waren. 'S Nachts deden we eucharistische aanbidding. Hoewel ik altijd gehoord had dat Jezus daar altijd aanwezig is, bleef ik toch twijfelen. Bovendien had ik nog nooit gehoord dat iemand Jezus ooit gezien had. Ik bad als volgt. Jezus, als u werkelijk hier bent, dan moet u mij dat laten zien. En dan zal ik mijn hele leven voor u werken. Als gebedsgroep hadden we ons op die nachtaanbidding voorbereid door allemaal te gaan biechten. Tegen middernacht, tijdens de lofprijzing, bemerkte ik dat de heilige hostie van kleur veranderde. Ik dacht nog, waarschijnlijk heb ik slaap en zie ik daardoor niet goed meer. Ik wreef in mijn ogen en keek nog eens. De kleur werd steeds krachtiger, totdat de hostie knalrood was. Ik zag dat de hostie bewoog en dacht dat ze naar beneden zou vallen. Plotseling kon ik het gezicht van Jezus heel duidelijk herkennen en zag ik ook zijn hart. Allen zongen Gods lof uit volle borst. Niemand kon vermoeden wat ik zag. Ik vroeg mij af of de priesters en zusters me zouden geloven als ik dat zou vertellen. Ik ben immers maar een leek. Op dat ogenblik boog mijn buurman zich plotseling voorover en raakte met zijn voorhoofd eerbiedig de grond aan. Hij riep luid: "Mijn Heere, mijn God!" Tegelijkertijd zei een priester: "Kijk allemaal, nu kunnen we Jezus hier in de hostie zien." Inderdaad, iedereen heeft Jezus gezien. Ik zei: "Misschien denken we maar dat we Jezus zien omdat er zoveel kaarsen branden." Nadat de kaarsen echter gedoofd waren, konden we toch nog lange tijd duidelijk Jezus in de hostie zien. In het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, vers 8, zegt Jezus ons: "Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien." De gebedsgroep van Sunny mocht dit ervaren. Zij zaten 's nachts bij Jezus te bidden. Omdat ze rein waren, ze hadden zich voorbereid en allemaal gebiecht, mochten ze Jezus zien. Ook vandaag is Jezus in de hostie aanwezig, maar we kunnen hem alleen maar zien en voelen als we rein zijn. Alle leden van de gebedsgroep begonnen na die ervaring op een bijzondere manier voor Jezus te werken en te evangeliseren. Sunny werd aangeraakt en zijn geloof werd door deze gebeurtenis dermate gesterkt dat hij helemaal niet meer twijfelde aan Jezus' tegenwoordigheid. Vervolgens gaf Sunny zijn job op en werkt tot op de dag van vandaag alleen nog maar voor Jezus. Jezus heeft hem uitgekozen voor de dienst van de evangelisatie en schonk hem veel gaven van de Heilige Geest, onder meer de gave van kennis. Via die gaven maakt Jezus veel duidelijk, waardoor heel wat mensen in verschillende situaties geholpen kunnen worden. Sunny kwam al meerdere malen naar House Raphaël en hielp de retraitante een diepere relatie met God te vinden.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. In een volgende aflevering lezen we verder uit het boek Op weg met Jezus, een boek van zuster Margarita Vallapila, en we zullen het vervolg lezen van hoofdstuk 8, Jezus is verrezen en hij leeft.